Velen of allen? Vraagteken. Heb ik het als onderthema meegegeven vanmorgen. En we zitten zo dan hier, wat gelezen is, dus dat stukje, vers 18 tot en met 21. En daar is de apostel Paulus in zijn Romeinenbrief aan het concluderen. Romeinenbrief, heel kort gezegd, vogelvlucht, gaat over, althans de eerste 8 hoofdstukken, gaat over het evangelie van God, de rechtvaardiging van zijn Zoon, Jezus Christus onze Heer. En de hoofdstukken 5 tot en met 8 gaan over het geheimenis van het evangelie. De verzoening, en dat zegt het al, dat is wat toch bij veel mensen, bij veel gelovigen, wat minder bekend dan het eerste gedeelte, wat in de regel toch wat iets bekender is. Daarmee zitten we in dit gedeelte in het gedeelte van verzoening. God spreekt verzoening in deze tijd. Het evangelie is, of het goede nieuws, geheimenis, is dat God in Christus de wereld met zich verzoende. En Paulus die spreekt daarover in dit hoofdstuk 5, wat een machtig hoofdstuk is. En zonder meer de moeite waard om ons daarin te verdiepen. En we willen vanmorgen stilstaan bij dit vers, vers 19. En we hebben het net gelezen, door de ongehoorzaamheid van die ene mens worden de velen ingezet als zondaren. Zo zullen ook door de gehoorzaamheid van die ene de velen worden ingezet als rechtvaardigen. Dat klinkt iets anders dan in de herziene statenvertaling. Maar we gaan daar wat proberen op in te zoomen, hè, zoals we dat tegenwoordig zeggen. Zwart-wit. Zwart-wit. Aan de linkerkant, dus aan de ene kant de ongehoorzaamheid. Zwart, zou je kunnen zeggen. Wit, aan de andere kant de gehoorzaamheid. Want, Paulus leidt dit vers in met het woordje want, en dat is een voegwoordje, in Nederland zeggen we dan, wat reden geeft. En in vers 18 concludeerde Paulus op grond van die voorgaande verzen, en dat is een geweldige conclusie, als dat tot je doordringt, en misschien is dat voor u al heel wat jaren geleden dat u dat voor het eerst begreep of voor het eerst kon vatten. Wat is de conclusie die Paulus trekt in vers 18 van wat hij daarvoor zei? Dus dat zijn concluderende woorden, zoals er door één krenking, daar gaat het nog over een krenking, voor alle mensen tot veroordeling was, zo is het ook door één rechtvaardige uitkomst of rechtvaardig effect, zou je kunnen zeggen, rechtvaardig gevolg, voor alle mensen tot rechtvaardiging van leven. En daarvan kun je zeggen dat is één voor allen. Eén daad of één uitkomst leidt voor alle mensen, daar gaat het hier daadwerkelijk om alle mensen, tot rechtvaardiging van leven. Alle mensen uiteindelijk zonder uitzondering. Dat is de conclusie die Paulus trekt op grond van de voorgaande verzen. En in vers 19 bouwt hij daarop voort. Je zou kunnen zeggen, laat u een iets andere kant zien, door de geest geleid. En ook daar gaat het weer om dat contrast, één en ja, allen, in vers 19 dan heel veel. Vandaar even de vraagteken, nog even het vraagteken, velen of allen? Want dat kan, dat leidt tot gesprek, hè, als u dat tegen een ander zegt. Dan zal een ander misschien zeggen die de schrift wat beter kent, ja, maar er staat ook velen. Je zegt wel allen, maar er staat ook velen. Hoe zit dat dan? Wat zegt vers 19? Even naast elkaar gezet, samenvattend, vooraf. Want evenals, dus Paulus maakt de vergelijking. In feite een perfecte parallel hier weer, hè? Net als in vers 18. Hè, als je ook van stilistisch goed taal houdt, dan is dit een perfecte parallel. Want evenals, zo ook, evenals door de ongehoorzaamheid van één mens stelt de velen tot zondaren. En daar hebben veel mensen in de regel geen moeite mee om vast te stellen dat het inderdaad om alle mensen gaat, inclusief Adam. Zo ook, de gehoorzaamheid van één stelt de velen tot rechtvaardigen. Maar in vers 18 stond allen en hier staat velen. Hoe zit dat nou? Dit is schriftuurlijke logica. Logica van mensen kan ook wel eens heel onlogisch zijn, maar schriftuurlijke logica moet je volgen. En dan als je dit volgt, als je de tekst volgt, ja, dan kom je er eigenlijk niet onderuit. Dan kun je geen kant op. En dit is wat Paulus mocht door de Heilige Geest geleid mocht opschrijven. Hè? Zo logisch, zo helder naast elkaar, zo sluitend. En dat is eigenlijk alleen al geweldig om te lezen, dat het zo is opgesteld. Hè? Door de ongehoorzaamheid. Dat is een woord, ja, dat is een moeilijk woord, hè? Ongehoorzaamheid. Dat is van, ja, letterlijk staat er dan langsbij, of je hoort ernaast. Je hoort het wel, maar ja, je laat het maar naast je oren langs gaan, zou je misschien kunnen zeggen. Of je, hè? Dat is met kinderen, hè? Als kinderen hun ouders niet willen, ja, niet willen, van kom eens aan tafel. Zegt moeder, kom eens aan tafel, we gaan eten. En het kind is net met een leuk spel bezig, dus die blijft lekker dat spel doen. Ongehoorzaam op dat moment heel even. Hè? Die laat die woorden gewoon maar langs zich heen gaan. Hij heeft natuurlijk wel gehoord, maar toch liever met eigen ding bezig. Hè? En dit woord ongehoorzaamheid komt maar 3 keer voor in het Nieuwe Testament, of in de Griekse schrift. Maar dit is hier wel heel erg belangrijk, want dit is het in feite kanaliserend. Iets is daar gebeurd, ooit, en dat had gevolgen voor die hele mensheid, had gevolgen voor al die mensen daarna. En wij zitten daar nog steeds mee. Paulus spreekt in het stukje over dat door die krenking, ja, is er ook de dood gekomen, en de dood gaat tot alle mensen door, waarop allen zondigen, vers 12 van dit hoofdstuk. Dus het had enorme gevolgen en wij zitten er nog steeds mee. En ja, helaas, komende vrijdag moeten we weer een geliefde medegelovige begraven. De dood is tot alle mensen doorgaan, wordt weer eens een keer bevestigd. Maar oren open, je hoort. En dan is altijd de vraag van ja, wat doet een mens ermee? Ongehoorzaamheid. En ik kwam deze definitie tegen, en die vond ik toch wel heel treffend. Ongehoorzaamheid is in feite zelfzucht in actie. Dat was bij Adam, want het gaat in een stukje over 2 mensen in feite. Over die eerste mens, Adam, en over die tweede mens, Christus. Daar gaat het over. Dus het is in feite heel eenvoudig. Het is 2 mensen tegenover elkaar. Het is helemaal niet ingewikkeld wat dat betreft. En Adam, die had dat woord van God gehoord, van ja, je mag van al die bomen eten in de hof, maar van die ene boom, van kennis van goed en kwaad, daarvan zul je niet eten, want anders heeft dat gevolgen. En dat deed het toch. Wat was dat? Dat was zelfzucht in actie. Dat was ernaast horen, en daar zat de slang ook wel een beetje tussen natuurlijk, hè? Want die had de mens aan het twijfelen gebracht. En daardoor ongehoorzaamheid. Opstandig tegen God. Door onafhankelijk van God zich op te stellen. En dat is wat het adagium onder mensen, hè, al jaren en jarenlang. Ja, je moet jezelf ontplooien, je moet jezelf, enzovoort. Hè, jezelf hoor je dan steeds. Zo gaat het onder mensen. Hè. Wij zeggen dan mensen zonder dat ze iets van God kennen of horen. Onafhankelijk van hem willen zijn. Ongehoorzaamheid. Wel het woord van God horen, maar daar verder niks mee doen. Zelfzucht. Zit in de mensen. Tegen Adam had God gezegd, omdat je geluisterd hebt naar de stem van jouw vrouw en van die boom gegeten hebt, waarvan ik je geboden had, je eet daarvan niet, is de aardbodem omwille van jou vervloekt. Met zwoegen zul je daarvan eten, al de dagen van jouw leven. Dat was het enorme gevolg. God had het gezegd. En nu daadwerkelijk Adam had gezondigd en die was daar ten volle, om het zo maar te zeggen, die moest daarvoor rekenschap bij God afleggen. En dit was het gevolg. De aardbodem is vervloekt en al zwoegend zul je daarvan eten, al de dagen van je leven. En daar zitten we nog mee. Al zwoegend moeten we ons brood verdienen, onze dagelijkse kost. En dat gaat vaak helemaal niet makkelijk. De weg is vaak met, we leven voor een deel niet meer in een agrarische samenleving. Maar onze weg is figuurlijk gesproken vaak bezaaid met dorens en distels. Hè? Ook in ons werkzame leven, hè? Binnen het bedrijfsleven enzovoort. Of je bent zelfstandige. Er zijn altijd allerlei dorens en distels op je weg. Meestal gaat het niet zo makkelijk. En dat is het gevolg hiervan. Dat het allemaal zo moeizaam gaat. Adam was ongehoorzaam. Die ene mens. Wat die ene mens deed, dat was niet alleen een zonde. Dat is in het voorgaande stukje. Hè. Het was niet alleen een overtreding van wat God gezegd had. Want God had een lijntje getrokken. Je zult niet eten van die boom. Dat was het enige lijntje. Maar Adam en Eva stapten daar overheen, over die lijn. En het was tegelijkertijd een krenking van het vaderhart van God. Het was een daad van in feite wantrouwen, want ja, hadden ze zich gehouden aan wat God zei, dan hadden ze hem vertrouwd, geloofd. En ja, dan waren ze blijven leven, dan hadden ze gegeten van de boom van het leven. En dan was het niet fout gelopen, om het zomaar te zeggen. Maar het liep wel fout. Het was het gevolg van die daad van ongehoorzaamheid. Wel het woord horen, dat woord van God horen, maar niet doen. Het in de wind slaan, niet in acht nemen. Van die ene mens heeft gevolgen tot op vandaag de dag. En dat zal het ook in komende tijd nog hebben. Dus die ene daad, daar focust de schrift hier zich op. Want dat is één heel belangrijke daad. Onze daden van ongehoorzaamheid, ja, dat is in feite in principe hetzelfde. Alleen het heeft niet zulke grote gevolgen, of kan ook hele grote gevolgen hebben, maar niet zulke als van Adam. Dat is beslissend geweest voor de hele mensheid. En dan wordt hier gezegd, de velen. Maar de conclusie in vers 18 had Paulus al getrokken, op grond van het voorgaande, alle mensen. En nu wordt hier gesproken over de velen. Ja, dat komt omdat hier een iets andere tegenstelling, een iets ander contrast naar voren komt. De velen tegenover die ene. Die ene mens, wat die deed in ongehoorzaamheid, had gevolgen voor ontzettend veel mensen daarna. Feitelijk alle mensen, alleen hier één tegenover de velen. En in het vorige vers wordt er nog gesproken over alle mensen, omdat daar die ene niet genoemd wordt. Er wordt alleen de daad genoemd, maar niet die mens. Alle mensen. Feitelijk is de velen hier hetzelfde als alle mensen van vers 18. Paulus bouwt voort op zijn conclusie. Hè. Hij heeft een hele logische opbouw gedaan vanaf vers 12 tot en met vers 17. Concluderend zegt hij dan in vers 18, ja, wat Christus gedaan heeft, dat zal uiteindelijk effect hebben voor alle mensen ten goede. Redding van alle mensen, zeker. En hier bouwt hij op die conclusie voort. Dat is de opbouw van dit hoofdstuk. Hè. En het is daarom onterecht als je alleen op de klank zegt, ja, maar je zegt allen, maar velen, hoe zit dat dan met velen? Is het dan niet zo dat je, ja, maar je moet het wel eerst aannemen. Je moet het evangelie wel eerst aannemen en pas dan. Maar wat doe je dan, als je dat zegt, wat doe je dan? Dan verwissel je twee verschillende dingen met elkaar, hè? Die haal je door elkaar. Dan haal je het uitkiezen van God in de tijd, ga je verwisselen, maar dat zijn andere tekstverbanden. Ga je verwisselen en leggen in dit tekstverband. En ga je tegen elkaar uitspelen. Maar dat kun je niet doen, want het zijn verschillende tekstverbanden. Het zijn verschillende. God kiest uit in de tijd, zeker, en daarom zitten wij hier, allemaal uitgekozenen. En dan kun je zeggen, ja, ik heb ooit gekozen voor Jezus. Ja, prima. Maar uiteindelijk blijkt dat God voor jou, dat hij voor jou had gekozen, dat hij jou had uitgekozen. Dat zei hij toch tegen zijn discipelen in Johannes 15. Niet jullie hebben mij, maar ik heb jullie uitgekozen. Nou, zo is het met ons ook. En dan kunnen we zeggen in het menselijke verkeer, ja, jij kiest voor, ja, goed, maar hij heeft allang voor jou gekozen toen hij aan het kruis stierf. Dat is het, hè? Dus die dingen moet je niet met elkaar verwarren. Je moet Johannes 1 vers 12, zoveel hem aangenomen, die heeft hij volmacht gegeven om kinderen van God te worden, moet je niet verwisselen met Romeinen 5. Want Romeinen 5 is met iets veel groters bezig dan alleen het uitkiezen in de tijd. Het gaat veel verder. En het geheim van uitkiezen van de schrift is dat mensen uitgekozen worden, de gemeente en Israël, om voor anderen tot zegen te zijn. Om te zorgen dat al die anderen er ook komen. En dat al die anderen er ook komen, ja, dat staat hier in 5 vers 18 en 19 luid en duidelijk. Dat is hetzelfde, hè? En het zijn er, tegenover die ene zijn het ontzettend veel, miljarden en miljarden mensen. We weten niet hoeveel mensen er omgekomen zijn in de dagen van Noach. Waren misschien ook wel 4 of 5 miljard, weten we niet. En nu zijn er weer 8, 9 miljard mensen op deze aarde. Maar die ene daad heeft nog steeds gevolgen voor al die miljarden mensen. En die worden ingezet. Dat is ook zo'n woord, hè, wat soms een beetje, denk ik, wel eens onder de stof blijft liggen. Want hier in de herziene statenvertaling staat aangemerkt worden. Maar het is toch in de grondtekst net ietsje scherper. En vandaar dat we dan kiezen voor de vertaling worden ingezet. En, want dat is wel veel, dat is wat specifieker. Dat is wat duidelijker in feite. Hè? Want als je dat gaat nazoeken, we gaan al die teksten natuurlijk niet nalopen vandaag. Maar als je dat gaat nazoeken in de schrift, dan zie je dat dat inzetten of aanstellen, dat gebeurde bijvoorbeeld bij die getrouwe slaaf. Weet u wel, kent u de gelijkenis van de talenten? Uit, wat is het, Matthäus 25 ergens, die koers. De gelijkenis van de talenten. Nou, de Heer gaf 5 talenten aan die een en 2 talenten aan die andere en 1 talent aan nog een. En dan zei hij tegen van die 5 talenten, zei hij, wel gedaan. Die had er nog 5 bij gehandeld of 5 bij verkregen, dus die had uiteindelijk 10 talenten. En dan zei hij, wel gedaan, jij getrouwe slaaf, ik zal jou aanstellen, daar komt dat woord, ik zal jou inzetten. Je bent getrouw geweest over weinig, ik zal jou inzetten of aanstellen over veel. Daar wordt ook dat woord gebruikt. Hè? En bijvoorbeeld ook dat staat er niet goed op helaas, dat is Handelingen 6 vers 3, 7 mannen die in die originele gemeente van het koninkrijk werden aangesteld om specifieke dingen te doen binnen die gemeente. En ja, die werden daar 7 mannen, want het was voor de apostelen allemaal te veel. En de apostelen zeiden, je moet andere mensen aanstellen, want wij houden ons nu bezig met allemaal dingen waar we ons eigenlijk niet mee bezig moeten houden. Wij moeten ons bezighouden met het woord en het breken van het brood enzovoort. Jullie moeten, we gaan 7 mannen aanstellen of inzetten die al die dingen gaan regelen. Dus heel specifiek voor een bepaalde, zo wordt dat woord gebruikt, hè, in de schrift. En ook de mens is aangesteld over de werken van zijn handen, hè, waarin de Hebreeën schrijver Psalm 8 citeert. De positie van de mens, aangesteld over allerlei andere schepselen. Dus dat woord inzetten of aanstellen is in de schrift, als je het nazoekt, een heel specifiek woord. En zo worden de velen, zegt de apostel Paulus, ingezet als zondaren. En ja, de bekende definitie van zondaren is je doel missen. Dat is een hele bekende, hè? Als je geen goede darter bent en je hoort zo'n pijltje en je komt zo daarnaast, ja, dan heb je je doel gemist, hè? Je moet hem in de roos gooien. Maar als je daarnaast gooit, heb je je doel gemist. Dat is eigenlijk de definitie van zonde. En Paulus die geeft dat ook aan in Romeinen 3. Allen zondigen en missen, dan komt hij gelijk met het definiërende woord, hè, en missen de heerlijkheid van God. Dat is wat ieder mens aan tekort schiet, vanuit zichzelf, omdat hij stervend is. Schiet tekort aan de heerlijkheid van God. Kan niet tot Gods eer leven. Adam en Eva verloren een stuk heerlijkheid toen zij zondigden. Hè, dus soms wordt er gezegd dat ze bekleed waren met een soort lichtmantel misschien, en dat wegviel. Nou goed, dat is een gedachte. Wie zal het zeggen? Staat er niet zo duidelijk, hè? Maar alle zondigen missen het doel. Missen de heerlijkheid van God. Want hij is de schepper, wij zijn de schepselen. En wij zijn in principe gesteld om te zijn tot eer van God, tot eer en verheerlijking van God. Alle zondigen en missen de heerlijkheid van God. En Johannes die zegt er ook iets van, die zegt de zonde is de wetteloosheid. En ook hier moeten we de vertalingen toch weer een beetje aanscherpen, want vaak wordt er vertaald, de zonde is de overtreding van de wet. Maar dan ga je het versmallen tot Israël die de wet van Mozes kon overtreden. Maar de definitie die Johannes hier geeft is breder. De zonde is de wetteloosheid. Zondigen is het overtreden of het overschrijden van welke norm dan ook van God. Vanuit God heeft God allemaal normen, heeft allemaal wetmatigheden in zijn schepping en in de tijd en noem alles maar opgelegd. En op het moment dat de mens over een van die wetmatigheden heen gaat, even nog los van de wet van Mozes, dan zondigt hij, dan zondigt die mens, want gaat over die lijn van die wetmatigheid heen. Of trekt zich niets aan van die wetmatigheid, kun je beter misschien zeggen. Hè? Het woord is zonder wet. Hè? Wetteloosheid is letterlijk zonder wet. Je doet alsof er geen wetmatigheid is. Maar je stapt eroverheen. En als we het hebben over zonde voor ons persoonlijk leven. Deze al voorbereidend kwam ik tegen en die wou ik toch niet missen met u. Kijk, als we het hebben over ons geloofsleven. We hebben het over gehoorzaamheid, ongehoorzaamheid. Ryle, dat was een bekende uitlegger in het verleden. Die zei van ons als gelovigen, bidden en zondigen kunnen niet in hetzelfde hart wonen. Je kunt bij gelegenheid best wel eens een fout maken, maar als de zonde, een zonde in je hart gaat wonen, dan zal dat invloed hebben op je gebedsleven. Met andere woorden, je kan het ook andersom, dan is dat is in feite de richtlijn voor ons, om het zo maar te zeggen. Het gebed zal de zonde verteren, of de zonde zal het gebed verstikken. Dat kan, hè? Kan in een leven van een gelovige kan dat gebeuren, hè? Dus daar waar het gebed verflauwt, zou het kunnen zijn dat. Maar de zonde, hè, dat is iets, als je iets dwars zit of als je iets ergens mee worstelt, breng het in het licht van God. Praat er met God over. Dat is het beste, dat is het allerbeste wat je kunt doen. Dan komt het in het licht van God. En op dat moment kun je in Gods kracht, in Gods licht, kan die zonde dan weggedaan worden uit je leven. Dat is een belangrijk principe hoor, dit. We hebben dat in het verleden ook wel eens gezegd hoor. Zonde doodt het gebed. Of gebed doodt de zonde. Dat hè, dat kan. En dat heeft wel degelijk met ons thema vandaag te maken. Ongehoorzaamheid, gehoorzaamheid. Hè, met het woord. Dat heeft er wel degelijk mee te maken. Gaan we naar die rechterkant, de kant van wit. Dat is door de gehoorzaamheid. En dat is, je kan zeggen dat is de positieve kant van gehoorzaamheid. Of dat is de goede kant. En wij willen natuurlijk met z'n allen graag aan de goede kant staan. Maar hier gaat het over de gehoorzaamheid van die ene. Gaat nog even niet over ons, hè. De gehoorzaamheid van die ene, met een hoofdletter. En daar wil ik vandaag toch wat langer bij stilstaan, omdat dat heel erg belangrijk is en heel erg wezenlijk is en heel erg veel betekenend is voor ons. Door de gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid, dat is niet ernaast horen, maar dat betekent onder. Je stelt je onder wat je hoort. Daar hoor je ook bijna in onderschikken, hè? Ja. Maar je stelt je onder wat je hoort. En dat is wat geloof in feite ook is, hè? Geloof is het horen van het woord. En dat werkt in een leven van een gelovige. Dat is de bedoeling, dat is de strekking als je de brieven van Paulus leest. Werkt gehoorzaamheid uit. En Jesaja zei het ook al tegen de schepping. Hè? God zei het via Jesaja tegen ons, tegen allemaal. Luister hemelen. En dan gaat het in feite over degene die de hemelen bewonen natuurlijk. En neem ter oren aarde, want Yahweh spreekt. En dan moet iedereen zwijgen. Hij spreekt. Dat is de stem van Yahweh, dat is de stem van God. Dat is de stem met autoriteit. die heeft werkelijk autoriteit. En als je daar tegenin gaat, of als je daar langs hoort, dan is het een stuk ongehoorzaamheid. En dat zit in ons. Die rebellie, die ongehoorzaamheid, die zit in ons. En misschien als je pas tot geloof gekomen bent, had je dat nog niet zo in de gaten, maar in het licht van Gods woord en in het bezig zijn in de relatie met God, ga je, zoals een uitlegger het mooi formuleert, ja, hij formuleert het mooi. Het is niet mooi, maar hij formuleert het wel mooi. Ga je de plaag of de ziekte in je eigen hart ga je steeds meer herkennen als mens. Je bent een zondaar, je bent een doelmisser. En vanuit je vlees ben je altijd geneigd om ongehoorzaam te zijn, om te rebelleren tegen wat God zegt. Nou, dat is wel weer wat somber hoor, wat je nu zegt. Maar dit is zoals het is, hè. Dit is ook de ervaring. En als je je, ja, gaandeweg leer je je kennen in het licht van God, hè, steeds beter. Wie jij in jezelf bent, maar vooral, en dat is veel belangrijker, wie hij is. Zonen, zegt Yahweh, heb ik groot gemaakt en verhoogd, maar ze hebben tegen mij overtreden. En dan komt de klacht tegen Israël, dat zij hadden wel die Torah gekregen, ze hadden het licht van God gekregen, maar zij overtraden dat. De Torah had gezegd, of de Torah zegt, je zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Wat deed Israël? Nou, ze overtraden dat. Ongehoorzaam, dat volk. En niettemin, ook vandaag aan de dag, zegt Paulus, ook op basis van Jesaja, heb ik mijn handen uitgestrekt, dat is de liefde van God, hè. Heb ik mijn handen uitgestrekt naar een weerspannig en tegensprekend volk. Nochtans houdt God zijn handen naar hen uitgestrekt, en dus ook zijn hart. Dat is zijn liefde. Want het is niet alleen de stem van autoriteit van God, maar het is ook de stem natuurlijk van zijn liefde, want dat zit daar ten diepste natuurlijk doorheen, hè, daarachter. Maar het is door de gehoorzaamheid van die ene, die ook de woorden van vader hoorde en dat ook deed, volkomen, dat heeft ook enorme gevolgen gehad. En die gevolgen zijn in feite nog groter. Kijk, Adam verhoogde zichzelf. Hij wilde zichzelf graag een trapje hoger zetten. En daarom was hij ongehoorzaam aan Gods stem. Gods stem van autoriteit. En daar gaf hij geen gevolg aan. En zo is het vaak, hè, met ons mensen. We horen de dingen van God. En we weten het zo goed. En toch, hier en daar nog een doelmissertje, hè, om het zo maar te zeggen. Of schieten we die bal toch een keer weer naast het doel, terwijl hij in het net had moeten komen. En dan kan je zeggen, ja, dan ben ik al 40 jaar ben ik al op weg met de Heer. En toch, ja toch, dat blijkt, daaruit blijkt weer, ja, die mens in zichzelf is niet te verbeteren. Hè? Nee, daar is de kracht van de Geest van God voor nodig. Dan kan het nog wat worden. Zijn gehoorzaamheid. En we willen kijken naar vier aspecten daarvan, van die gehoorzaamheid. Er is nog meer over te zeggen, maar ja, dat is zoiets geweldigs. Daar valt zoveel over te zeggen. Vier aspecten. Het eerste, dat is dat hij ging naar de dood. Hè? Hij werd gehoorzaam, zegt Filippenzen, tot de dood. Ja, de dood van het kruis. Dus het was niet alleen zijn levensweg. Zo hij, in gehoorzaamheid leefde hij zijn aardse leven. En dat daarvan spreekt bijvoorbeeld het Levitische spijsoffer. Hè, Leviticus 2 hebben we dan over. Het spijsoffer. Dat was zonder gebrek. Zijn aardse leven was zonder gebrek. Hij was zonder zonde. Hij heeft nooit gezondigd. Hij was volkomen gaaf. En dat moest hij ook zijn. Maar dat, die gehoorzaamheid, hoe geweldig dat ook is, en dat zal altijd door, zeker door vader met een hoofdletter, maar ook door ons herinnerd worden dat het geweldig was zoals hij leefde hier op aarde, zonder gebrek. En toch was dat niet voldoende. Toch was dat niet voldoende. En dat zit in die tekst van Filippenzen. Hij werd gehoorzaam tot aan de dood, maar dan is die toevoeging daar, hè? Tot aan de dood, tot en met de dood van het kruis. Dat moest gebeuren. Daar was in feite zijn hele levensloopbaan op gericht. Dat moment zou komen. En in zijn ziel op het laatst keek hij daar ontzettend tegenop. En was daar Gethsemane. En worstelde hij met ja, die laatste stappen die hij ook in de wil van de Vader zou zetten. Hij werd gehoorzaam, maar ook toen, juist toen kan ik beter zeggen, bleek zijn volkomen gehoorzaamheid aan de stem van de Vader, dat hij tot en met de dood van het kruis is gegaan. Dat is indrukwekkend. Dat is ten diepste zijn ultieme gehoorzaamheid, zoals je het zou kunnen zeggen misschien. De dood van het kruis. Een dood in die tijd voor criminelen. Een dood voor weigerachtige slaven en dergelijke. Het was een schande in die tijd als je daar aan het kruis gehangen, als je aan het hout genageld werd. Hij kwam onder de vloek van de wet, want de wet had gezegd, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Dat was met het oog op hem geschreven, dat hij daar zou hangen, 2000 jaar of duizenden jaren later. De dood van het kruis, zo ver is zijn gehoorzaamheid gegaan. En dat is wat Paulus ook heel kostbaar uitschrijft in Filippenzen 2. Daar was het niet zoals Adam zichzelf verheffend, nee, integendeel. Hij verootmoedigde, hij vernederde zichzelf, hij maakte zichzelf leeg van het aan God gelijk zijn. En in de gelijkenis van een mens geworden, zegt Paulus daar, is hij zelfs zo ver gegaan, heeft hij zichzelf zo ver verootmoedigd, dat het ging tot en met de dood van het kruis, waar verreweg de meeste mensen niet aankomen. Aan een kruis, op die manier de dood moeten vinden. Dat was ook nog bovendien, een enorm martelwerktuig. Dat kruis, dat heeft de professor Smalhout in Bijbelse Tijdgenoten in dat boek uitgeschreven. Hij werd gehoorzaam tot de dood. De dood van het kruis, dat is de kern van de boodschap van de apostel Paulus. Het kruis, daar kun je niet omheen in zijn brieven. En dat kruis heeft ook over effect, want in dit stukje Romeinen 5 wordt vaak over effecten gesproken. Dat kun je terugzien in de werkwoordsvormen. Maar het effect van het kruis is voor ons ook heel verstrekkend. Hè? Dat betekent dat dat oude, onze oude mens, waar ik het net over had, dat je na 40 jaar, ja, daar kun je nog wel eens last van hebben, hè, na 40 jaar van die oude mens. Of nog langer misschien wel. Maar dat die oude mens tezamen met Christus mee is gekruisigd. Dat is het volgende hoofdstuk van Romeinen. Meegekruisigd met hem, opdat we in nieuw leven zouden wandelen. Ja, zeker. Maar die wandel in nieuw leven, ja, dat gaat ook over dorens en distels hem, zomaar te zeggen. Dat is ook allemaal niet zo makkelijk. Maar het is wel de weg die Paulus ook wijst, want in het volgende hoofdstuk spreekt hij ook regelmatig over gehoorzaamheid, je leden in gehoorzaamheid stellen ten dienste van de gerechtigheid, ten dienste van God, gebruikt hij ook regelmatig dat woord gehoorzaam. Natuurlijk als, zeg maar, als een soort nawerking nog van dit vers, hè, hier. Dat ook in ons leven wij een wandel leven in geloof. En Paulus heeft het dan over geloofsgehoorzaamheid. Hè. In gehoorzaamheid, dat is het tweede aspect. He, want het eerste was, ja, zijn leven werd uitgebeeld door het spijsoffer, maar het moest ook het zondoffer worden. Het was meer, het moest meer zijn. En in gehoorzaamheid heeft hij zich vrijwillig overgegeven aan een onverdiende dood. Want als één het niet verdiend heeft, was hij het. Hij was zonder zonde. Terwijl de Tenach zei, ja, de ziel die zondigt, die zal sterven. Maar hij was zonder zonde. Hoefde dus niet te sterven. In gehoorzaamheid gaf hij zich vrijwillig over aan een onverdiende dood. In feite is hier het samenbrengen van die woorden gehoorzaamheid en dood is in feite vreemd. Want in het verleden, als je de Bijbel daarvoor leest, dan is het veel logischer om te zeggen dat ongehoorzaamheid gekoppeld is aan dood. Maar hier is het gehoorzaamheid die leidde tot een onverdiende dood. Hij werd tot zonde, en je mag ook vertalen, zondoffer gemaakt. Voor wie? Voor de hele schepping, voor iedereen, voor alle mensen en voor alle hemelse machten en krachten. Voor die hele schepping, het heeft een uitwerking naar de hele schepping toe. En daarom was deze gehoorzaamheid van die ene was zo ontzettend belangrijk. Want het zou het effect hebben, Het gaat ook effect sorteren in de toekomst voor die hele schepping. Kijk, de wet eiste zijn dood niet, want hij was zonder zonde, dus naar de wet had hij ook niet hoeven sterven. Maar wat vereiste zijn dood wel? Liefde. Liefde. Liefde van God. Dat lijkt paradoxaal, hè? Dat die liefde van God zo ver ging met zijn zoon, dat hij aan een vloekhout aan het kruis moest sterven. Maar het was ook de liefde, hè, het was de liefde van God voor de hele wereld, dat hij zijn zoon niet gespaard heeft, zoals heel mooi in Romeinen 8 staat. Maar het was ook de liefde van de zoon tot de vader. Toen hij vlak voor zijn sterven was, bad hij ook rechtvaardige vader. Dat lijkt ook tegenstrijdig, want je zou denken dat hij zou bidden liefdevolle vader. Hij bad rechtvaardige vader. Want vader is, ja, God is, het gaat in Romeinen natuurlijk in het eerste deel heel nadrukkelijk over de gerechtigheid van God, hè? Dat God met ieder tot zijn doel komt, dat de basis daarvan is zijn gerechtigheid. En heeft alles te maken met zijn liefde. En wat vereiste dat? Een verloren mensheid. Hij kwam als de tweede mens. Hij kwam als de laatste Adam. En als zodanig was hij nauw verbonden met die hele mensheid. Hij deed het uit liefde tot zijn vader, maar hij deed het ook uit liefde voor al die mensen. Waar hij deel aan had gekregen. Als hoofd. Als tweede mens. En als zodanig, als de zoon van Adam, als de zoon des mensen, kwam hij ook om te zoeken en te redden wat verloren was. En dat doet hij ook. Dat is het geweldige, hè? En dat hij uiteindelijk iedereen redt. Ja, dat is natuurlijk heerlijk dat we dat mogen weten. Maar als je dat voor jezelf gaat beseffen, dan is dat al iets wat je hart doet juichen. Dat je dat mag weten. Dat hij je redder is. Dat hij voor jou persoonlijk tot zonde werd gemaakt. Want ja, alle mensen, dat klinkt misschien nog een beetje abstract voor ons, al die miljarden mensen. Nee, het is voor u, jou en mij persoonlijk. Het is voor je hart. Het is van binnen. Het is die vreugde die hij geeft. Het derde aspect van zijn gehoorzaamheid is dat hij actief meewerkte met de wil van God. En de wil van God, ja, dat was voor hem heel diep en vergaand. En heel zijn leven, heel zijn zijn, heel zijn passie zou je kunnen zeggen, was om de wil van God te doen. En in het dagelijks leven hebben mensen allerlei passies. De een heeft als passie voetbal en de ander als tennis. Noem maar op, hè. Er kan wel allerlei dwarsstraten zijn wat jouw passie is. Maar zijn passie was het doen van de wil van God. En dat ging heel ver. Tot en met de dood van het kruis zelfs, hè. De wil van God. Dat heeft te maken natuurlijk met, ja, dat is gehoorzaamheid. Het doen van wat God wil. En dan kun je je afvragen, ja, als gelovige nu, wat wil God? Dan zeg ik, nou, lees de brieven van Paulus. Dat doen we nu ook met elkaar. We lezen weer een stukje van Paulus. Wil je weten wat de wil van God is voor jouw geloofsleven? Nou, lees de brieven van Paulus. Dat is niet theorie. Dat is niet theorie. Het is volop praktijk. Als je de brieven van Paulus leest. Dat is praktijk. 1 hadden we het over. Hebben we het nu over in de Efezië-studies. 1. 1 geloof. Wat houdt dat in? Nou, daar hebben we afgelopen donderdag met elkaar over nagedacht. 1 geloof, wat dat inhoudt. En dat is heel praktisch. Paulus zegt in de Efezië 4, 1, er is 1 lichaam. Er zijn dus niet allerlei lichamen. Nee, er is 1 lichaam van Christus. En er maakt iedere gelovige deel van uit. Ja, en dat vindt zijn expressie misschien in allerlei groepjes overal. Maar je moet nooit uit het oog verliezen dat er 1 lichaam van Christus is. En dat heeft consequenties voor jouw gedraging als gelovige. Hoe stel jij je op? Het is altijd fijn om medegelovigen te ontmoeten. En dan kan je heel nadrukkelijk en heel hard van elkaar van mening verschillen over zaken. Dat kan, dat kan. En niettemin blijf je medegelovigen van elkaar en heb je onderling. Nou, wat zegt Paulus? Jaag de vrede na met allen. Met allen, dus ook met je medebroeders en zusters, met je medegelovigen. Dus dat zijn maar enkele highlights uit de brieven van Paulus, maar het staat er vol mee. Dat is voor je praktijk, hoe je leeft als gelovige. Romeinen 6 is het volgende hoofdstuk. Dat is geen theorie. Dat is voluit voor je praktijk geschreven. Redding van alle mensen, daar gaat het hier over. Hè. Zijn passie was om de wil van God te doen. En dat werd prachtig in de offerdienst van Israël uitgebeeld in het brandoffer, wat totaal verbrandde, alles verbrandde, hè? Alles steeg op naar God, als een aangename geur voor de Heer. Als een welriekende reuk. Maar het verbrandde helemaal. De priesters en de levieten mochten daar niet van eten. Dat beeld zijn passie uit, de passie van de Heer, om helemaal zijn hele leven in dienst te stellen van de wil van God. Dat is zijn gehoorzaamheid. Niet mijn wil. Het begint al heel jong natuurlijk, bij kleine kindertjes. Ik wil dit, ik wil dat. Altijd net wat anders dan wat papa en mama willen. Ja, zeker. Maar dat is miniatuur. Wij ten opzichte van onze hemelse vader. Hè? Niet mijn wil. En het is een groeiproces dat we als gelovigen steeds meer leren zeggen met de Heer mee. Niet mijn wil, Heer. Want het gaat in mijn leven nou net die andere kant op die ik niet wil. Maar uw wil geschieden. En dat bedoelt de Heer dat het dus die kant op gaat in je leven, die het gaat. Ook al vind je dat niet prettig. Maar dat is het punt, hè, dat is wat de Heer, ja, dat was het brandopstijgoffer, hè, helemaal verteerd. Vierde punt van zijn gehoorzaamheid, hè, als laatste, is voorbeeld tot navolging. Dus het heeft alles met ons te maken. Kijken we naar de Heer, ons voorbeeld, met een hoofdletter. Voorbeeld tot navolging. Want Paulus schreef zijn evangelie, daar begint en eindigt hij mee, de Romeinenbrief. En die zouden we niet missen. Paulus' evangelie is tot geloofsgehoorzaamheid, hele lange term, maar het is de gehoorzaamheid van het geloof. Hè? Dus het geloof in ons. Hè, je kunt zeggen, ja, ik geloof de schrift van kaft tot kaft, prima. Maar dan komt er nog wat achteraan, hè? Gehoorzaamheid ook. Je stelt je onder wat je hoort. Je wil doen wat je in Gods woord leest bij Paulus. Gehoorzaamheid, geloofsgehoorzaamheid van de natie. En ga je die weg met hem, of gaat hij die weg met jou, dan ga je ontdekken dat je van binnen steeds, en misschien wordt dat langzamerhand ietsje minder, maar van binnen steeds de neiging hebt van het juiste tegenin willen gaan, of je tegen verzetten. Maar die geest in je, die leidt je dan zo daarin, dat je inderdaad, ja Heer, ja, ik wil uw weg gaan. Ik wil die weg in gehoorzaamheid gaan, het is uw wil. En met die mogelijkheden die ik heb, met die mensen waarmee ik in mijn leven te maken heb, met die familie enzovoort, hoe je het ook allemaal in wil vullen, alle dwarsstraten waar je mee te maken hebt. Maar uw wil en niet mijn wil. En dan komen we weer bij de velen. En de parallel is perfect hier. De velen aan de linkerkant, ja, allemaal zondaren. Dat wordt door iedereen bevestigd. Ja hoor, iedere mens is een zondaar. Alleen de discussies beginnen over, ja, dat die velen, dat het inderdaad ook toch echt alle mensen zijn. Uiteindelijk, ja, zeker. Maar het is heel veel, erg veel mensen tegenover die ene. En we gaan niet te lastig worden, maar eerder in dit stukje, ergens in vers 15, wordt ook gesproken over de velen. Maar dat is een andere de velen. Maar goed, dan moet u vanmiddag maar op de bank thuis met een kop thee maar eens over nadenken. De velen, die ene, wat die ene deed in gehoorzaamheid, onze Heer. En we hebben maar drie aspecten daarvan kunnen bespreken met elkaar. Maar dat is klokgaaf, hè? Bij de Heer was het klokgaaf. Zijn gehoorzaamheid, dat straalt ons tegemoet. En dat is ons voorbeeld met de hoofdletter V tot navolging. Gehoorzaamheid, leven. Hè, leven uit geloof. En dan zijn het inderdaad ontzettend veel. En nog een keer dat woord aangesteld. En u ziet dat officiële mensen in officiële functies, daar wordt dat woord voor gebruikt. Hè. Dus dat is wel een heel nadrukkelijk woord hier in de schrift. Dat wij ook als rechtvaardigen nu al, wij worden nu al door God aangesteld, of zijn al aangesteld, ingezet als rechtvaardigen nu al, hè. Straks iedereen, maar wij nu al, specifiek. dat is ons voorrecht, zou je kunnen zeggen. De velen zullen worden ingezet of aangesteld als rechtvaardigen. En dat is dezelfde, dat zijn dezelfde als alle mensen in 5 vers 18. En dat betekent dat je gerechtigheid van God daadwerkelijk ontvangen hebt. God heeft jou zijn eigen gerechtigheid gegeven. Zo ben je aangesteld, ingesteld als rechtvaardige. Nu al mag je jezelf zo zien, hè? En dat is natuurlijk geweldig. En dat er ontzettend veel zijn, ja, zo leer je met andere ogen kijken naar mensen. Want wij zijn altijd geneigd om te kijken, moet je eens kijken wat die doet, en moet je eens kijken wat zus en zo, en daar te kort en daar te lang. En noem alles maar op, hè, wat mensen allemaal andere mensen kunnen aandoen. Het is verschrikkelijk, ja, zeker. En toch, naar die mens zelf gekeken, even afgezien van de daden, maar naar een mens zelf gekeken, God heeft mensen lief. God heeft de mens lief. Hè, dat is ook nadrukkelijk bij Israël. Israël weet dat heel goed. Hè, daar is nadrukkelijk het adagium, geliefd is de mens. En daarmee bedoelen ze, God houdt van de mens. Zeker. En helaas is daar niet altijd zicht op hun Messias nog, maar dat komt nog. Maar dat is het punt, hè. God houdt van mensen. En dan kun je natuurlijk allerlei dwarsstaten gaan invullen, nogmaals. God houdt van die mens en zal die mens ook terechtbrengen via zijn weg. We moeten niet vergeten, grote witte troon enzovoort, u weet dat. Maar één, wat die ene deed, God kanaliseert zijn redding door één mens, Christus Jezus. Zijn gehoorzaamheid was beslissend voor uiteindelijk de velen, ja, allemaal. Amen.